met de jaren word je nog kleiner. En er staat ook in de Bijbel, hè, hij moet groter worden en ik moet minder worden. Het is al een poosje geleden, maar ik ben heel erg blij voor de uitnodiging. En dat ik jullie weer opnieuw mag zien. Helemaal uitgerust van de vakantie. Of anderen zijn zo druk bezig geweest in de vakantie dat ze nu eindelijk uit kunnen rusten. Dat heb ik ook gehoord. Vanmorgen wil ik beginnen met u met de bijna kortste psalm. Ik weet, op de Bijbelschool moesten we een psalm uit ons hoofd leren. En sommige studenten die kozen dan psalm 121, geloof ik. Maar, of 33 of 34, de kortste psalm in de Bijbel. Ik heb ook niet 119 gekozen, maar ik heb er eentje ergens tussenin gekozen. Want ik vond dat een beetje flauw om een psalm van 2 versen uit je hoofd te leren. Maar goed, vanmorgen ga ik het hebben over psalm 133. Dat is een pelgrimslied. En een pelgrimslied gaat eigenlijk ook over een soort vakantiereis. Je zou bijna kunnen zeggen een vierdaagse. Want je was een flinke tijd op reis naar Jeruzalem om daar het grote feest te vieren. En dat deed je niet alleen in je eentje, want die eentjes hadden ze nog niet. Maar dat was in een voetreis, maar sommigen hadden een ezel. Ik denk dat paarden een beetje duurder waren. En dan trok je met elkaar op, al zingende en pratende en kamperende en feestvieren en gezellig hebben. Want naar Gods huis gaan is ook gezellig. En dan kan het je nog uitleggen, als ze daar dan kwamen, sommigen, ja, dan bracht je ook de tiende mee, want er was feest geweest, of een oogstfeest was geweest. En de opbrengst daarvan, dan die kon je al die dingen niet mee, met je meesjouwen. Dus die verkocht je thuis en nam je het geld mee in de tempel. En dan ging je daar voor het aangezicht van God feest vieren, met de priesters en met elkaar. Het was echt een geweldig iets. Ik weet niet of u er ooit over nagedacht had hoe dat eruit zag. Maar moet u maar eens in de boeken lezen. Hierbij dan. Een schrift, een pelgrimslied van David. En hij zegt: hoe goed is het en hoe heerlijk als broeders bijeenwonen. Goed als de olie op het hoofd die neervalt op de baard van Aaron. Die neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heere zegen. Zijn zegen. Leven voor altijd. Nu is dat de NBV, Nieuwe Bijbelvertaling. En ook in de andere vertalingen staat dan nog broeders. Maar in de Bijbel in de alledaagse taal staat dat hoe goed is als mensen te samenwonen. En u weet dat in Christus man en vrouw voor Christus geen verschil is. Dat we allemaal bij elkaar horen. Dus mensen vind ik dan wel een hele goeie. Goed, deze psalm druipt van hoop. Zelfs in het oog van de hedendaagse onmogelijkheden. De eenheid waartoe deze psalm oproept is die tussen links en rechts, oost en west. Onmogelijk. Tussen christenen en moslims. Onmogelijk. Tussen Palestijnen en Israëliërs. Hoe goed en prettig is het als verwanten samenwonen in volledige harmonie. Dat is een andere vertaling dus. De primaire verkondiging van deze psalm is dat volledige harmonie mogelijk is omdat de bron stroomt van boven. Alle zegen komt van boven, zeggen we toch? En we zijn er ook heel blij mee dat we ook nu regen hebben gehad. Ik ben daar erg door verfrist, want ik zat met de tong op de schoenen in mijn stoel net te niksen. Het eerste hier waar het om gaat, die vergelijkingen in die psalm, die gaan benadrukken eenheid en overvloed. En de eerste is de eenheid, dat eenheid als olie is. En niet zomaar olie, kostbare olie. Is dit de olie die gebruikt wordt door een hoge priester in een liturgische handeling of het olietritueel gebruik op gasten als een teken van gastvrijheid is te vieren. Dan werd je hoofd gezalfd, een beetje lotion, werd je weer opgefrist. Dat doen we tegenwoordig niet meer. En het, maar goed, we hoeven ook niet meer zo lang te lopen in onze sandalen en stoffige wegen en dergelijke. We hebben ze ingepakt in schoenen en we hebben de bus en de auto en fiets en vul maar in. Het punt wat hier gemaakt wordt in deze psalm is overvloed. En we hebben het hier niet over een klein beetje olie op de vinger van de voorganger om het teken van het kruis te maken op het voorhoofd van de ziekenzalving. Nee, deze psalving is extravagant. Ik moet denken aan het verhaal van Maria en de kostbare nardusolie. Het hele huis en het was een heel flesje vol wat ze daar verbrak. Er is zoveel olie gebruikt dat het naar beneden loopt, langs de baard van de gezalfde. Aarons, en wiens baard was heel lang, tot de zoom van zijn kleed was die. Hij struggelde er net niet over. En er is heel veel olie. Een smeerboel? Waarschijnlijk wel, ja. En zo is de eenheid tussen de, zou de eenheid tussen de verdeelde volken worden onder de heerschappij van Christus. Olie is niet het enige wat vloeit in deze psalm. De tweede vergelijking die hier gemaakt wordt, is de eenheid met de dauw die naar beneden loopt van de berg Hermon op het dorstige land te lessen, om het dorstige land te lessen. En wat hebben we genoten ook, hè? Niet alleen van de dauw, maar ook van de regen. Jongen, jongen, was ik blij dat er een beetje regen kwam. Extravagant. Normaal, nogmaals, die dauw loopt van naar beneden, van de Hermon, heel de weg naar Jeruzalem. Onmogelijk? Het is honderden kilometers ligt dat uit elkaar. En toch, als deze hoofdpijnstaten de verbinding tussen Hermon en Sion zijn, betekent dat voor Israël dat er geen grens is voor de behoefte aan harmonie, ook vandaag niet. Want die dauw loopt van Hermon, helemaal boven Libanon en dergelijke, naar Jeruzalem. En moet eens weten, moet eens luisteren naar de nieuws en zo, wat voor een ellende er is daartussen. En in de verhoudingen en dergelijke. Maar God gaat het over harmonie die hij wil geven en die hij wil maken. Geen limit suggereert dat we allemaal de potentie hebben als verwanten beschouwd te worden. Er is enige onduidelijkheid in deze tekst over die verwanten. Gaat het over de letterlijke bloedbroeders en zusters, de uitgebreide familie, degene die God bij elkaar heeft gebracht? Zijn het zij die het geloof in God beleiden? Maar uiteindelijk suggereert de psalm dat er geen grenzen zijn aan verwanten. De psalm verkondigt de hoop dat het harmonieuze leven van het koninkrijk van God dat dat voor alle mensen is. En water heeft geen vooroordeel. En het zalven van de gasten met olie voor de maaltijd bereidt die gastvrijheid uit tot buiten de grenzen van de familie. Beide vloeistoffen stromen in deze psalm, water en olie. En ze verspreiden zich buiten hun oorsprong. Samenleven in harmonie is goed en prettig, omdat het niet langer schaars, maar grenzeloos is. En we begonnen met de opsomming van een aantal moeilijke grenzen en waar harmonie nodig is. En kunt u denken aan andere onmogelijkheden vandaag? Verdeeldheid tussen verschillende culturen, hoge en lage opgeleide, mensen met ruime financiën en anderen die aan de armoedegrens zitten. De beweging van de elementen in deze psalm zijn naar buiten gericht en is overvloedig, extravagant overvloedig. En dat is niet te missen als je er goed naar kijkt. Goede en leuke dingen stromen niet meer vanzelf langs nette grenzen. Deze hele psalm vloeit van leven en harmonie met Gods zegen. Het lijkt te zeggen dat Gods zegen, dat is voor altijd leven, dat is Gods zegen, want dat wil hij. dat we altijd met hem zullen leven in vrede en harmonie. En hij suggereert een wederkerig verband. Als verwanten samenleven in harmonie, is dat een middel om die zegen vrij te zetten. Maar de zegen is ook een beeld van het wonder dat verwanten samenleven. En zoals jullie hier met elkaar in een gebouw kunnen zitten, of nou koud of warm is, en elkaar hartelijk ontvangen, is dat ook een zegen voor de buurt. En de buurt die denkt, wat doen die mensen daar? Ik hoor geen geschreeuw en geen gekakel, alleen muziek. En ze zijn vriendelijk voor elkaar. En dat, daardoor verspreidt u ook een geur van Christus. Het is niet nodig om deze harmonie af te dwingen, zo van je moet eens zijn, maar in plaats daarvan worden we uitgenodigd mee te doen, erbij te komen. En aan de andere kant is dit gewoon een psalm die viert waar die eenheid al reeds ervaren wordt. Die gasten die op weg zijn naar Jeruzalem ervaren al eenheid, hebben eenheid, hebben samen barbecue. Ik weet niet of ze barbecue hadden, maar een vuurtje werd er misschien ook wel gemaakt 's avonds. En ze aten samen. En laten we eens kijken naar die plaats in onze samenleving waar harmonie bestaat. Als u die tegenkomt, dan zult u één ding ervaren. Het is daar gezellig. Waar het gezellig is, is er harmonie. Als het niet gezellig is en er is dikke lucht, dan kom je wel eens binnen ergens. En dan denk je, hier kun je de lucht snijden. Dan is het zeker niet gezellig. Ik denk aan een klein jongetje wat met broeder Ruigen. Velen onder ons kennen broeder Ruigen wel, had ik een zoontje. Daar fietste hij mee. En dan stopte ze ergens onderweg in een klein snoepwinkeltje. En dan kocht hij wat snoepjes voor zijn zoontje. En ze kwamen de winkel binnen en er stonden een paar mensen met een groot hoofd. En Arjen zei, de sfeer was om te snijden, houdt u die mensen wel van de Heer Jezus, papa? Hij zei, ik hoop het wel, jongen. Nou, wat zijn uw beelden over goed en kostbaar? En wij zijn paasmensen. En we zingen een herinnering voor allen, ook voor onszelf, in die eenheid, mateloos, extravagant, overvloedig leven met de zegen van God. Zelfs als we nog niet volledig zijn, zoals God het wil, vol harmonie, is er plaats om in die richting ons te bewegen. We kunnen erin groeien, we mogen erin groeien. En het Nieuwe Testament heeft een voorbeeld van verwanten die tezamen wonen ook, alleen op dat moment, wat we zo gaan lezen, waren ze niet zo happy. Later wel. De discipelen waren na de opstanding niet erg blij. Ze waren eerder bang. Ze hadden wel gehoord wat Jezus had gezegd, maar in de realiteit van het moment konden ze er niet zoveel mee. De storm van binnen en van buiten had hen afgesloten. De deur was dicht. Deze mensen die het nieuws gehoorden dat Petrus die het graf, gezegd had dat het graf leeg was. En dit zijn de vrienden en volgelingen van Jezus, aan wie Maria de boodschap bracht dat ze de verrezen christen ontmoet hadden. En ze gaf aan hen en aan ons de boodschap van Jezus. Maar wat doen ze deze dag en nacht? Ze lijken niet te kunnen vieren. Ze hebben de deur op slot uit vrees dat hun dezelfde dingen zullen overkomen die met Jezus gebeurd zijn. En in die afgesloten ruimte verschijnt Jezus. En daar in onze angsten komt hij ons tegemoet. Vraag je, welke ruimte houdt u afgesloten? Jezus' specialiteit, broeders en zusters, is om deuren te openen. En hij heeft geen sleutel nodig. Hij heeft slechts onze toestemming nodig, want hij is de weg. Hij die de weg is, vindt een weg om de discipelen weer vrede te schenken. De tweede schriftlezing vanmorgen is Johannes 20, vers 26 tot 31, waar we net over spraken. De tweede keer dat Jezus in hun midden was, want de eerste keer was er iemand niet bij. U weet, die naam die weet u zeker. Dat was Thomas, hij was er niet bij. En dan lezen we Johannes 20, vers 26 tot 31. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar. En Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vinger hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in het boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Tot zover deze schriftlezing. Zodat u mag gaan geloven dat Jezus de Messias, de Zoon van God is. De vrees Jezus, leg Johannes uit, deed veel andere dingen. Maar hij, Johannes, heeft ons de verhalen van de vreugdevolle nieuws van Jezus' opstanding opgeschreven. Zodat toekomstige lezers en de komende generaties het kunnen gaan lezen. Gaan geloven dat Jezus is de Zoon van God. En dat zij door het geloof het leven hebben in zijn naam. Johannes wil dat wij weten dat we daar niet hoefden te zijn. We hoefden niet de paden te lopen die Jezus liep. We hoefden niet de wonderen uit de eerste hand mee te maken. We worden niet opgesloten in de opperkamer. Door te lezen van de boodschap van Johannes kunnen we de verhalen horen en gaan geloven. Want, broeders en zusters, geloof is door het horen en lezen natuurlijk. En in het geloven hebben we eeuwig leven. En we mogen dat goede nieuws vieren en doorgeven van generatie op generatie. Johannes lijkt ons te vertellen dat alles is veranderd door Jezus' opstanding. En in dat moment van angst en verbazing komt Jezus met een boodschap van troost. Vrede zij u. Alles kwam tot vervulling. Jezus had dan eerder verzekerd dat hij de troostende vreugde zou brengen. En hij zou een advocaat, de geest der waarheid, zenden. Die komt van de Vader. En met die geest zou hij naar de wereld zenden om het werk voor te zetten en te verspreiden. Zodat de boodschap dat de wereld weet dat hij mij gezonden hebt en een lief gehad heeft, u hebt lief gehad. Dat de wereld weet dat gij mij gezonden hebt en een lief heeft, zoals u mij lief hebt gehad. Nu, in een aanwezigheid ademt Jezus op hen. Allen worden aangeraakt door de geest. En de discipelen worden vervuld met de Heilige Geest, zodat ze de boodschap zouden kunnen van het goede nieuws wat God gedaan heeft in hun leven, door de dood en opstanding van Jezus Christus, zouden kunnen doorgeven. En ze waren er om Gods liefde voor de hele wereld te verkondigen. En gesterkt door de geest zouden ze door de gesloten deuren van angst heen kunnen gaan en die open kunnen gooien. En nu moet ik u een verhaal vertellen, of iets, een belevenis uit mijn eigen jeugd. Toen ik mijn deuren gesloten had. Mijn eigen jeugd is wel een paar jaar geleden. Iets meer, elke keer als ik zou willen vertellen, is dat langer geleden. Maar ik weet het nog goed. Op een zondagmiddag zag ik een conculega van mijn leeftijd dat hij me thuis op wilde zoeken. Ik zag hem in de verte aankomen. Ik ging naar mijn slaapkamer, terwijl ik naar mijn slaapkamer ging, vroeg ik mijn ouders, zeg dat ik niet thuis ben, want ik wilde hem niet ontmoeten. Minstens 2 uur heb ik op die kamer gezeten. En mijn ouders, ik kon het goed horen, gaven hem thee en waren lief voor hem. En vriendelijk voor hem. en babbelde wat. En daar zat ik dan, op mijn slaapkamer, te niksen. Uiteindelijk vertrok hij. En ik had mijn straf voor de leugen uitgezeten. Maar wat erger was, de vriendschap van iemand afgewezen. Wat een verrijking voor ons beide leven had kunnen zijn. Want mijn vriendschappen die ik had in die tijd, waren er niet zoveel. Waren er maar heel weinig. En ook ik liep zondagsmiddags vaak met de bekende ziel onder de arm. Ik bleef nog jaren zitten in mijn gevangenis. Tot ik eindelijk verlossing vond, waar ik het niet verwachtte, bij Jezus. En gelukkig heeft het levend water, de dauw van de Hermon, ook mij bereikt. En mocht ik de zalvende en verfrissende werking van Gods geest ervaren. In mijn angst en eenzaamheid kwam hij verzoening aanbieden en vrede brengen. En ook al vandaag is er voor uw onmogelijkheid en uitzichtloosheid misschien een oplossing. Net zoals aan Thomas vraagt Jezus aan Nathanael of hij geloofde. En Jezus daagde Nathanael uit. Geloof je omdat ik je vertelde dat je onder de vijgenboom zag? U zult grotere dingen zien dan deze, staat er in Johannes 1 vers 50. Wat zou Nathanael zien? En wat heeft Thomas gezien? En wat zien wij? Krijgen wij het paasbericht over de opstanding van Jezus in ons donker hoekje? Of is het licht al doorgebroken bij u? Het is een geweldige boodschap van het goede nieuws van Jezus Christus, die door de kracht van de Heilige Geest in staat is om door te breken. Door te breken in gesloten kamers, door grenzen van tijd en ruimte. Johannes probeert ons te vertellen dat we net als Thomas zijn. We waren ook niet in die bovenzaal op die avond, op die dag, de eerste dag der week. Maar wat doet het ertoe? Net als Thomas zijn we afhankelijk van discipelen en evangelieschrijvers die getuigen van het nieuws dat leven brengt. En daarom is het goed dat u komt hier zondags, want daar wordt u elke keer levend, bewerkend woord. De woorden van Christus, de woorden van God bewerken leven in ons. We hebben allemaal de boodschap gekregen en de kracht om mensen uit te nodigen in het koninkrijk van God. En Jezus heeft dat getuigenis bekrachtigd. En hij gaf ons de belofte: zie, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding der wereld. In Psalm 133 lezen we dat de zegen van boven komt. Grenzeloze overvloed. De grenzen die door ons gemaakt werden, doorbroken. Hij maakt een ruimte. Ogenblik, ik denk dat ik moet ik even. Ja, is toch goed. Nee, ik slaat er geen bladzijde over. De grenzen door ons gemaakt worden doorbroken. Hij maakt en geeft ruimte om de angst voor de ander te overwinnen. Hij geeft ons vertrouwen dat Gods plannen niet falen. En Johannes 20, vers 26 tot 31 leert ons dat we zijn vrede gekregen hebben. Dat we niet bang hoeven zijn voor wat ons zal overkomen. Dat Jezus ons uitnodigt om uit onze zelfgemaakte gevangenis te komen. En dat we de Heilige Geest hebben gekregen om deze boodschap uit te dragen. Wij, vandaag de dag vaak, denken vanuit schaarste en concurrentie. Maar onze Heer roept ons op tot eenheid en een leven vanuit zijn overvloed. Uitbundig, geweldig, verfrissend, zalvend, ook voor u vandaag. Amen.